Een heel goedemiddag. Fijn dat we met zoveel bij elkaar zijn deze middag. Dankjewel Jacob voor het leiden van deze dienst. Mooi. Ik wil één vers met jullie lezen aan het einde van Psalm 17. We denken vanmiddag na over gebed. En ik wil een aantal versen met jullie lezen, op een gegeven moment ook een wat langer gedeelte. Maar het is niet een preek over één tekstgedeelte, maar thematisch denken we nou over het gebed. En eerst lezen we Psalm 17, vers 15, het laatste vers. Ik echter zal in gerechtigheid uw aangezichten aanschouwen, en ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met uw beeld. Ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met uw beeld. Ik zal mij bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. Het idee is, je wordt wakker en het eerste waar je aan denkt, het eerste waar je je mee vult, waar je naar kijkt, is het beeld van de Heer. Dat we, weet je, het is niet zo makkelijk in de tijd waarin wij leven. Ik denk dat het erg makkelijk is om als je wakker wordt gelijk op je mobiele telefoon te kijken. En het zou heel goed kunnen dat je eerder geneigd bent om de krant uit de brievenbus te halen en in de krant te gaan kijken. En dat doe ik soms ook. En ik wil daar alleen maar mee duiden dat er zoveel op ons afkomt. En dat als we vanmiddag nadenken over het bidden en dat we een leven van gebed leiden, dat we een gebedsleven hebben, dat eerst wil ik even met jullie nadenken over het feit dat dat in de tijd waarin wij leven gewoon niet makkelijk is. Soms vinden we niet zo makkelijk de woorden om te bidden. Je zou kunnen denken aan iemand die een soort beroerte heeft gehad. Als er iets mis is gegaan in het hoofd, dan kan het zijn dat iemand niet meer goed woorden kan spreken. En dat je dat soms ook ervaart, niet letterlijk, maar figuurlijk gesproken in je gebed. Dat je gaat bidden en zeker als je alleen bidt, dat het wellicht moeilijk is om de woorden te vinden. Maar wat ook kan gebeuren is dat je gelijk denkt aan een actielijst. Je staat 's morgens op, je begint aan je dag en gelijk denk je aan dit moet en dat moet en dit wil ik bereiken en dat wil ik bereiken en dat er een plan is voor de dag en je bent eigenlijk geneigd om zo snel mogelijk aan de gang te willen met de dingen die je wil gaan doen. Het kan ook zijn dat je gaat bidden en dat je gedachten afdwalen of dat er zorgen zijn die spelen in je leven en dat die zorgen zich vooral opdringen, dat je veel eerder denkt aan je zorgen dan dat je echt stille tijd kan hebben, dat je echt een tijd kan hebben om samen met de Heer te zijn. Dus ik zal bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. Dat is niet zo makkelijk. Dat is in het drukke leven dat wij hebben niet makkelijk. Misschien dat er wel mensen vanmiddag hier aanwezig zijn die zeggen, ja, gebed, daar ben ik niet goed in. Dat lukt mij gewoon niet. En dat is misschien best wel herkenbaar voor velen van ons. Maar toch diep van binnen is er wel een verlangen naar intimiteit met God. En dat maakt ook dat we misschien ons wel schuldig voelen. Dat bidden eigenlijk een beetje een probleem voor ons is. Want we weten allemaal hoe belangrijk het is, maar het komt er zo vaak niet van. En we leven in een tijd waarin mensen veel meer vrije tijd hebben dan vroeger. Vroeger werkte men niet 40 uur in de week of 38 uur in de week, maar werkte men 50 of 60 uur in de week. En toch, ondanks dat we maar 40 uur werken in de week, Urkers werken wellicht wat langer, maar normaal is een 40-urige werkweek, maar we hebben veel meer vrije tijd. Alleen toch zeggen heel veel mensen, ik heb het ontzettend druk. Ik heb het heel erg druk. En iemand heeft gezegd dat onze cultuur misschien wel de moeilijkste is om in te leven en een biddend leven te leiden. Dat komt ook omdat er in onze cultuur heel veel nadruk ligt op het bereiken van doelen en op het produceren. We leven in een tijd waarin succes heel erg verheerlijkt wordt. Als je succes hebt en dat je dingen voor elkaar krijgt, En dat je geld verdient. En dat vinden we ook fijn om te doen. Om vooral hard te werken en ons aan ons bedrijf te geven, aan onze functie te geven. En daarin uit te blinken en zo ver mogelijk te komen. En dat is ook de sfeer waarin wij leven. Dat, weet je, we leven wel in een heel prestatiegerichte cultuur. En ook dat maakt het moeilijk om tot verstilling te komen. En het eerste wat ik eigenlijk wil noemen is, in de wereld die ons moeilijk maakt om een beetje tot verstilling te komen, dat we die verstilling wel heel erg nodig hebben. Iets anders wat het allemaal compliceert, is het feit dat we in een entertainmentcultuur leven. De verleiding van de beeldschermen. We hebben schermen van een meter breed, van een halve meter, van 5 centimeter. En het kan ons leven zo gaan beheersen. Je wordt zo makkelijk afgeleid door de beeldschermen en door het vermaak. Je kan zo makkelijk kiezen voor werken en vermaakt worden. En that's it. Werken en daarnaast vermaakt worden. En daar hebben we allemaal mee te maken. Ook als je kiest voor geen televisie in huis. Wellicht zijn er op Urk heel veel christelijke gezinnen die kiezen voor geen televisie in huis. Nou, het internet heeft dat ingehaald. Je kunt geen televisie in huis hebben, maar bijna iedereen loopt wel rond met een mobiele telefoon waar je internet op hebt. En dat heeft nogal wat gevolgen voor ons dagelijks leven. Veel mensen zijn de hele tijd online. Dat wil zeggen dat er de hele tijd berichten binnen kunnen komen, dat je elk moment kunt zien wat er is gebeurd in het nieuws. Als er vanmiddag 50 mensen sterven in Mexico City, dan zien wij dat 10 minuten later op onze mobiele telefoon. En zo kan je ook bezig blijven met wat er allemaal gebeurt in de wereld. En je aandacht wordt getrokken door de sportclub of de sportman of de sportvrouw die je volgt. En waarvan je graag wil weten hoe hij of zij heeft gepresteerd. En al die dingen die blijven ons maar bereiken. We zijn ongelooflijk bereikbaar. En het is ook verslavend. Het is verslavend om daarmee bezig te zijn. En dat noemen ze ook wel de fear of missing out. FOMO. Fear of missing out. En ik herken het bij mezelf. Ik ben bang om bepaalde informatie mis te lopen. Ik ben bang dat ik niet bijblijf met het nieuws of met de apps die binnenkomen of met mijn mails of wat dan ook. Je bent bang om niet bij te blijven, maar we zijn zo ongelooflijk bereikbaar dat het ons wel, het doet wel wat met ons en gelukkig komen er steeds meer filosofen en mensen die nadenken over wat er gebeurt in onze samenleving, die zeggen, we moeten daar wel even kritisch over na blijven denken. Wat doet het ook met onze kinderen, wat doet het met onszelf, dat we de hele tijd die telefoon bij ons dragen en online zijn. En ook dat maakt het moeilijk om een biddend leven te leiden. Het zou zelfs kunnen dat we niet zo goed meer tegen de stilte kunnen. En C.S. Lewis, die leefde in de vorige eeuw, en die is geloof ik in de jaren 60 overleden. Maar die had het toen al over het koninkrijk van het lawaai. Het koninkrijk van het lawaai. En ik denk dat onze tijd nog veel schreeuweriger is dan de tijd van C.S. Lewis. Hij voorzag al dat door de moderne technische middelen, en toen was radio er al en televisie was in opkomst, dat hij zegt, het wordt steeds lawaaierig in ons leven. Steeds meer lawaaierig in ons leven. Allemaal geluiden die op ons af blijven komen. En hoe handel je dat en hoe ga je daarmee om? En daarom hebben we verstilling nodig. En zelfs in de kerk zijn we soms niet meer gewend aan stil zijn voor God. Ook in de kerk en in de dienst hebben we soms zoiets, er moet wat gebeuren. Er zijn gemeentes waar eigenlijk heel veel lawaai is vandaag de dag. Ik preek in allerlei kerken en in sommige kerken denk ik, wow, wat zou het fijn zijn als het even wat rustiger zou zijn. Even wat stiller. Even gewoon een stilte. Maar soms is het er helemaal niet. En ik zal nooit vergeten dat wij een bijeenkomst hadden van ons kerkverband met allemaal voorgangers en oudsten en leidinggevenden. En dat er een broeder was, mijn broeder Ab Goldberg, die jarenlang voor de Karma zendeling is geweest in Ivoorkust. En die daar in Afrika opwekking heeft meegemaakt. Mijn vriend Ab die heeft echt opwekking meegemaakt in Afrika. Die heeft meegemaakt dat veel mensen tot geloof kwamen, dat mensen bevrijd werden, dat er grote aantallen mensen tot de kerk werden toegevoegd, dat Gods geest machtig werkte. En hij sprak en hij haalde 1 Korinthe 4 vers 5 aan. Dat gaat over werkers in de wijngaard van de Heer. Als Paulus het heeft over ons als dienaren van Christus die het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. En die moeten betrouwbaar blijken te zijn. En dan zegt hij ook, het betekent voor mij zeer weinig dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Wie mij beoordeelt is de Heer. En dan haalde hij vers 5 aan. Oordeel daarom niets voor de tijd totdat de Heer komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken en dan zal ieder van God zijn lof ontvangen. En toen zei Ab, hij zegt, we zijn hier als voorgangers bij elkaar. En je kunt soms 15 jaar lang kun je bezig zijn in het werk van de Heer. Maar hij zegt, zijn er ook momenten dat je echt stil wordt voor Gods aangezicht, dat je komt tot de verborgen dingen, dat ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht gebracht wordt. Zijn er momenten in ons leven, zei hij tegen ons als voorgangers, dat we die tijd met God, dat we ons bewust worden van onze diepste voornemens. Wat is nou werkelijk het voornemen van mijn hart? Wat is nou mijn werkelijke diepste motivatie? Wie ben ik nou eigenlijk echt? Want je kunt een prediker zijn, en je kunt een voorganger zijn, en je kunt oudste zijn, en je kunt actief zijn in je kerk, en je kunt je laten dopen, en je kunt christelijk je gedragen, en je kunt meedoen in het christelijke circuit, maar wie ben je nou eigenlijk echt? En wie ben je voor het aangezicht van God? En hij zei, wat wij nodig hebben, is momenten van verstilling. Wat er in het verborgene gebeurt, als je alleen bent met God. En dat je tegen de Heere God zegt, Heer, doorgrond mij en ken mij en zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. En dat je echt wordt, omdat je bidt. En dat je spreekt voor het aangezicht van God. En niet in de eerste plaats voor het aangezicht van mensen. Dus het eerste waar we over hebben nagedacht is dat het niet makkelijk is in onze cultuur om te bidden, maar dat we die verstilling waarin we eerlijk en open kunnen worden, waarin de diepste motieven van onszelf ook zichtbaar worden voor onszelf, zodat we ook gereinigd worden, dat de motieven van ons hart ook gereinigd worden en dat we echt worden en dat we op Christus gaan lijken vanuit onze persoonlijke omgang met de Heer, dat we juist die verstilling zo ongelooflijk nodig hebben. Oké. Een tweede tekst die ik met jullie wil lezen is, tot slot over dat eerste punt. Denk erover na wat de Heer tot jou vanmiddag zegt als we Psalm 17 met elkaar hebben gelezen. Ik zal bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. Dat je niet allerlei andere beelden en allerlei andere invloed en allerlei andere informatie je hart laat binnenkomen, maar dat je een moment hebt dat je je verzadigt met het beeld van de Heer. Dat je daar blij van wordt, dat je de Heer ziet, hem zien en hem blijven zien. Steeds houd ik de Heer voor ogen, hij is aan mijn rechterzijde, ik wankel niet. Het beeld van de Heer voor ogen houden, op hem blijven kijken. De tweede tekst die ik wil lezen is Openbaring 3 vers 20. Misschien kunt u dat ook met mij opzoeken, Openbaring 3 vers 20. En dan komen we bij een heel ander aspect van het bidden. En daar zegt de Heer Jezus aan de gelovigen te Laodicea, die lauw waren, niet koud en ook niet eet, waar de Heer een probleem mee had. En dan zegt hij in vers 20, zie je, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, dan zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden, met hem gebruiken en hij met mij. En dit wordt gesproken tot christenen. Het wordt vaak aangehaald in een evangelisatiesetting. Dat mensen die de Heer Jezus nog niet hebben binnengelaten in hun leven, dat zij worden opgeroepen om de deur van hun hart te openen voor de Heer Jezus. Maar de context laat zien dat de Heer Jezus het zegt tot christenen, tot mensen die al horen bij de gemeente. En dat bepaalt ons erbij dat de Heer ons uitnodigt om met hem te eten. Om gewoon met hem samen te zijn. En weet je, als je met mensen aan het eten bent, je zou kunnen zeggen, een gebedsleven en bidden is als familiemaaltijden. Het gaat om de relatie. Als u straks na deze samenkomst, op vanmiddag heeft u misschien gegeten, of gisteren heeft u een visje gegeten met familie. Misschien heeft u gisteren een visje gegeten met familie. Als je dat doet, dan richt je niet op het gesprek. Je richt je niet op de conversatie zelf. Je denkt niet aan de communicatie. Nee, je bent gewoon samen. Je bent gewoon bij elkaar. En je vindt het leuk om elkaar te ontmoeten. En je eet met elkaar. En wat het om draait in het samen maaltijd hebben met elkaar is gewoon bij elkaar zijn. Je deelt wat met de ander, je vertelt wat aan de ander en je luistert naar wat de ander aan jou wil vertellen. Maar je bent niet gefocust op het gesprek zelf. En dit leert ons een belangrijke les ten aanzien van het bidden. Je zou kunnen zeggen, bidden is gewoon in de aanwezigheid van de Heer zijn. En zoals je met elkaar eet, en wij hadden vanmiddag ook vrienden bij ons thuis. Ik kom net van een gesprek met vrienden uit Haarlem, die wij al van onze jeugd kennen, die vanmorgen in Ermelo waren en na de dienst bij ons kwamen. En weet je, dan vind je het gewoon fijn om elkaar te zien. En ik vond het leuk om van hen te horen. En ik heb geen moment nagedacht over hoe zullen wij ons gesprek voeren of wat moet er gebeuren. Hoeft er niks te gebeuren, we waren gewoon bij elkaar. En het was spontaan. Zij hebben gedeeld uit hun leven en wij hebben gedeeld uit ons leven. En je ontmoet elkaar als persoon. Je ontmoet elkaar als persoon. Daar gaat het om. Dus met elkaar aan tafel zitten is niet iets technisch. Dat ga je niet volgens de regeltjes doen. Weet je, je gaat niet even je boekje erbij halen om te kijken hoe je met elkaar gaat eten. Nee, je bent gewoon blij om er samen te zijn. En nou zegt Jezus, ik sta aan de deur van je hart en ik klop. En doe de deur voor mij open en ik wil binnenkomen en maaltijd met je houden. En het hele idee is dat je niet gaat richten op het gebed. Ga niet nadenken over je communicatie met de Heer. Maar geniet gewoon van zijn aanwezigheid. Hij is er. Het gaat om die relatie met de Heer. En hij is een persoon. Je kunt praten alsof je een relatie met je hemelse Vader hebt, terwijl het niet zo is. Je kunt theoretisch praten over je geloof. Je kunt theoretisch praten over bidden. Maar praktisch is het misschien wel ver weg. Je kunt je toewijden aan het gebed en bezig zijn met goed bidden. En denken, hoe zal ik goed bidden? Terwijl je het wezen van het gebed misloopt. Want je moet ook niet gaan autorijden en onderwijl je concentreert op de voorruit. Als je aan het autorijden bent, moet je niet concentreren op de voorruit. Dan gaat het mis. Door de voorruit kijk je naar buiten en zie je wat je moet zien. Gebed is als de vooruit. Je moet je niet concentreren op het gebed. Maar je kijkt door het gebed naar de hemelse Vader. En hij is daar. En zijn zoon is daar. En hij komt naar ons toe. Henk Binnendijk heeft gezegd, verwondering, dat is een belangrijk element in ons gebedsleven. Het besef dat je als een klein mens in gesprek mag zijn met de grote God. Een schepsel met de schepper, een zondaar met de heilige. Ik hoef 's avonds maar naar de sterrenhemel te kijken om me bewust te worden wat voor een onmogelijke relatie het is. Het is toch onvoorstelbaar dat we omgang mogen hebben met de schepper van het heelal. Dus het belangrijkste in het gebidden is dat we eerst ons een beetje proberen te realiseren met wie wij spreken. Met de schepper van hemel en aarde. Het idee dat wij een relatie mogen hebben met God. Dat we een kind van God zijn geworden. Dat we verbonden zijn aan God. dat we verzoend zijn met God, dat we een relatie hebben met Jezus, die stierf voor onze zonde en opstond uit de dood. En hij is echt, hij is aanwezig, hij is er. Het gaat om hemzelf. In het bidden gaat het erom dat we ons bewust worden van de Heere zelf. Net als dat het in het maaltijd om gaat, dat je bewust wordt van de aanwezigheid van de ander en elkaar als personen ontmoet. In juni waren wij op een retraite in Schotland. En ik geloof dat ik al eerder iets verteld heb daarover. Maar op een gegeven moment zei die zuster met wie wij spraken. Wij hadden een echtpaar waar we gesprekken mee voerden. Toen zei ze tegen mij. Ze zei, Oscar, je bent een zoon voordat je een dienaar bent. Je bent een zoon voordat je een dienaar bent. Ik heb zo de neiging om vooral dienstknecht te willen zijn. Ik heb zo de neiging om te doen en om te bereiken en om me waar te maken en om het te verdienen. En ik ben ook een doener. Dat is ook mijn profielschets. Dat is ook mijn persoonlijkheidsstructuur, dat ik een doener ben. Maar zij zei, je bent een zoon. En daarmee zei ze ook van, probeer te genieten van het feit dat je een zoon van God bent. En de verloren zoon die kwam terug en toen dacht hij ook dat hij geen zoon meer mocht zijn. En toen zei hij tegen zijn vader, ik zal gaan werken voor u. Ik maak mij maar als een van uw dienstknechten. Ik ga wel het terugverdienen. Ik ga wel vanuit de schuldenaarsethiek ga ik wel keihard rennen voor u om iets goed te maken. Maar de vader zei, hij liet hem niet uitpraten en hij zei, doe hem zijn ring om zijn vinger en doe hem schoenen aan zijn voeten en doe hem kleed om hem heen. En hij behandelde hem volkomen als zoon. Dus misschien zit je hier vanmiddag en denk je, ik een zoon van God? En dat je denkt, dat verdien ik toch helemaal niet en dat kan toch helemaal niet, dat ik in de aanwezigheid van de hemelse vader mag komen, dat ik gewoon zoon mag zijn, dat ik gewoon mag genieten van zijn liefde. Maar dat is nou juist het goede nieuws. Dat is nou juist het evangelie, dat je zoon mag zijn, dat je dochter mag zijn, niet omdat je er zo hard voor gewerkt hebt, maar uit genade. Omdat Jezus al je zonden heeft gedragen en wegnam toen hij stierf van het kruis. Dus leer om een zoon te zijn. Een dochter. Bid tot uw vader. Matteüs 6 zegt Jezus ook, als je bidt, denk dan niet dat het zit in de veelheid van woorden. Eigenlijk weer dezelfde gedachte. Denk niet dat je vooral iets moet bereiken met je bidden. Dat je veel woorden moet gebruiken en dat je daardoor iets voor elkaar krijgt als je aan het bidden bent. Dus richt je niet op je gebed en richt je niet op je woorden, maar bid tot je vader. Dat is de clue. Tot je vader. Tot hem. In het huwelijk gaat het om contact met elkaar, dat je elkaar ontmoet, dat je als personen met elkaar omgaat. Dat je oog hebt voor elkaar, dat je luistert naar elkaar, dat je open staat voor elkaar. En dat is hoe bidden ook bedoeld is. Gewoon dat de tijd met de Heer doorbrengen. Luistert u naar deze woorden ook weer van Henk Binnendijk. Ik denk dat broeder Henk Binnendijk voor ons wel een voorbeeld is van trouw zijn in gebed. Hij heeft dit geschreven. Hij heeft dit gezegd in een interview. Bidden is veel meer dan praten. Bidden is ook luisteren, gemeenschap en intimiteit zoeken met de Allerhoogste. Verder, zegt Henk Binnendijk, stel ik veel vragen. Net als Rebecca dat deed. Daarop ging ze heen om de Heere te vragen, staat er in Genesis 25 vers 22. En God gaf haar antwoord. Dat vind ik zo boeiend. Als ik God vragen stel, dan hoor ik nooit een stem die mij antwoordt. En evenmin krijg ik een briefje uit de hemel. Dus wij gaan naar God toe en we stellen onze vragen. En dan komt er niet direct een antwoord. Het is niet zo dat we gelijk een briefje uit de hemel krijgen. Maar dan zegt Henk Binnendijk, ik merk hoe God zijn antwoord in mijn verstand legt. Zodat ik kan zeggen, dank u wel Heere God. God is de grootste psycholoog en pedagoog. Hij heeft ons gemaakt en weet waar er innerlijk bij ons defecten zitten, waardoor we dingen niet goed zien. En het is een zegen om met je vragen naar God te gaan. Dit is een prachtig beeld van gebed. We zitten allemaal met onze nukken, we zitten met onze defecten, we zitten met onze worstelingen. We zitten met dingen die innerlijk niet goed zijn bij ons. Dat geldt voor ieder van ons vanmiddag aanwezig. Maar juist zoals we zijn, je mag komen zoals je bent en je gaat naar de Heer toe. En Hij kent je. Je mag je vragen aan Hem voorleggen. Je mag Hem vragen om raad. Hij is de beste raadgever die er is. En ook al krijg je geen briefje uit de hemel, toch merk je dat als je bidt. En als je zo gewoon van hart tot hart contact hebt met God. En probeert tot je Vader te bidden in plaats van te bidden om te bidden. Maar je bidt tot je Vader. En je legt je vragen aan Hem voor. Dat er wel degelijk, dat merk je dan misschien pas later. Misschien merk je het snel, misschien merk je het pas veel later. Dat God toch antwoorden geeft. Hij legt het in je denken. Op een gegeven moment dan weet je het gewoon. En dan denk je, hé, wonderlijk, ineens komt dit vers weer voorbij. Ineens zegt iemand iets. Ineens word ik ergens bij bepaald. Ineens weet ik het zeker. God heeft gesproken. Hij antwoordt. Waarom? Omdat je met hem zelf contact hebt gehad. Daar gaat het om. Dus de deur voor de Heer Jezus openen, zodat hij binnen kan komen. Het gaat om onze persoonlijke relatie met de Heer. Hij is een persoon. God is niet onpersoonlijke kracht. De Geest is niet onpersoonlijke kracht. Maar de Heer is een persoon. Kennen wij de Heer als persoon? Of hebben we alleen maar een soort technisch, of een theologisch, of een kerkelijk geloof? Hem persoonlijk kennen. Ik had vanmorgen een vrouw die naar mij toe kwam na de dienst. Ik had gesproken over reinheid, over seksuele reinheid, naar aanleiding van mijn boekje. En toen vertelde ze mij dat haar man op een gegeven moment overleden was. En ze had een heel goed huwelijk gehad. En er was een andere man die leerde ze kennen en of die kende ze al langer, die had haar eigen man ook gekend. Maar die man had een heel zondig leven geleid. En er waren ook andere gelovigen die zagen hen wat bij elkaar komen en die, nou ja, die dachten ook dat dat misschien wel wat zou kunnen worden. Maar ze was helemaal niet gewend aan een man die op seksueel gebied de bloemetjes had buiten gezet. En ze vond het moeilijk, het idee om met hem te trouwen. Haar eigen man was rein met haar getrouwd, maar deze man was helemaal niet rein geweest op dit gebied. En toch voelde ze dat ze naar elkaar toe groeide. En deze man was wel tot geloof gekomen, was wel tot bekering gekomen. En toen vertelde ze mij vanmorgen, en ze zei het ook tegen mij, ze zegt, je mag dit ook vertellen, als je tot anderen spreekt. Dus ik zeg het niet. Ik schend niet mijn beroepsgeheim als ik dit met jullie deel. Maar ze zei dat ze op een gegeven moment, weet je, en dat is dan ook omdat je met de Heer praat. Omdat je een relatie met hem hebt. Omdat hij een persoon is in je leven. Omdat hij erbij is. Omdat je hem echt hebt leren kennen. Toen vertelde ze dat er echt een moment was dat ze 's morgens opstond. En dat ze de Heer heel duidelijk tot haar hoorde zeggen, wat ik rein heb verklaard, mag jij niet onrein verklaren. Wat de Heer ook tegen Petrus zei. Toen het laken naar beneden kwam en Petrus uitgenodigd werd om met heidenen te eten. En het huis van heidenen binnen te gaan. Wat ik rein heb verklaard, Petrus, mag jij niet onrein verklaren. En de Heer zei heel persoonlijk tegen haar. Wat ik rein heb verklaard, mag jij niet onrein verklaren. Inmiddels is meer dan 10 jaar met deze man getrouwd. En heeft ze een goed huwelijk. En hij zelf kwam ook nog naar me toe. En hij vertelde dat hij een heel zondig leven had geleid. Maar dat Jezus zijn leven totaal heeft veranderd. En dat hij in reinheid leeft nu met zijn vrouw. En weet je, dat is zo mooi. Je vraagt God dingen. Je legt je vraag aan hem voor. En er komt niet letterlijk een briefje uit de hemel, maar God spreekt wel. En op een gegeven moment, dan maakt hij het voor je duidelijk. Zo mag je de Heer heel persoonlijk leren kennen. Het derde en laatste wat ik zou willen noemen. Het eerste ging over dat we verstilling nodig hebben. Dat we die stille tijd met de Heer wel nodig hebben. En die momenten dat we met hem zijn. Het tweede is dat het gaat om gewoon in de aanwezigheid van de Heer zijn en gewoon genieten van Hem. En weet je, we kunnen ook niet zomaar een half uur bidden. Misschien zegt u wel, ja, ik kan heel moeilijk bidden, maar zelfs Henk Binnendijk die zegt, na 10 minuten ben ik wel uitgebeden. Nou, ik zie Henk Binnendijk als een man die echt nogmaals een groot voorbeeld is als het gaat om trouw in gebed. Trouw zijn in gebed. En dat merk je ook aan zijn hele leven. Hij zegt, ik ben na 10 minuten vaak wel uitgebeden. Maar, weet je, dus misschien zegt u ook wel, ik kan niet lang bidden. Hoeft ook helemaal niet, je hoeft niet lang te bidden. Maar je mag wel gewoon tijd met hem doorbrengen. En het gaat ten diepste ook om een verlangen naar hem, een verlangen naar God. Dat je weet dat je grootste vreugde in de Heer is, dat je verzadigd wordt met zijn beeld. Dat je tevreden bent met hemzelf. Dat hij je grootste schat is. Dat hebben we ook gezongen in een van de lied, dat hij de Heer zelf je grootste schat is. En dat je, zoals John Piper het zegt, dat God het meest verheerlijkt is in ons als wij het meest tevreden zijn in hem. Als wij tevreden zijn met hemzelf, is hij verheerlijkt in ons leven. Dus de verheerlijking van God en onze vreugde in hem, die trekken samen op. En dat is bidden. Je hoeft niet ellenlange verhalen te vertellen, je hoeft niet heel lang voorbeden te doen. Natuurlijk mogen we ook voorbeden doen, maar het gaat gewoon om blij zijn met hem. En tijd met hem willen doorbrengen, met hem willen eten, zoals je met goede vrienden samen wil eten. Ik vond het vanmiddag heerlijk om met vrienden om de tafel te zitten. En zo mag het heerlijk voor ons zijn om met de Heer Jezus om de tafel te zitten. Gewoon ons hart met hem te delen en naar hem te luisteren en ons te verwonderen over wie hij is. En ons te verblijden in hemzelf. Dat is bidden. En het derde waar ik iets over wil zeggen is dat we dan ook mogen merken dat God door ons heen werkt. Dat de Heer door ons heen werkt. We hebben al gelezen in Handelingen hoofdstuk 12... Het is heel mooi dat dat gelezen is, dat de Heer ook werkte door de gebeden van de vroege gemeente toen Petrus in de gevangenis zat. Dat ze in het huis van de moeder van Johannes Marcus bij elkaar waren. En dat ze echt met elkaar baden. En zo leren we dat het huis van God moet ook een huis van gebed zijn. De gemeente van Christus moet ook een huis van gebed zijn. En als wij zo bidden, dan mogen we ook verwachten dat God dingen door ons heen zal doen. Want Handelingen 1 begint ermee, dat is zo mooi om dat te realiseren. Het eerste boek, Handelingen 1 vers 1, misschien kunnen we dat ook even opzoeken, dan kan ik een slokje water nemen. Handelingen 1 vers 1 zegt Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Nou, alleen dat zinnetje al. Het eerste boek, dat is het Lucas evangelie, dat ging over alles wat Jezus begon te doen en te onderwijzen. En de implicatie van dit vers is dat zijn tweede boek gaat over alles wat Jezus verder ging doen en onderwijzen. Het eerste boek gaat over de bediening van Jezus toen hij op aarde was. En het tweede boek gaat over de bediening van de Heer Jezus vanuit zijn verheerlijkte positie in de hemel. De Heer Jezus die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, die gezeten is aan de rechterhand van God. En die nu door zijn lichaam, dat is ook een ontzagwekkende gedachte, dat wij lichaam van Christus zijn. Dat wil zeggen dat Christus door ons heen werkt en hij is het hoofd die het lichaam leidt. En door zijn geest worden wij geleid. En dat hij doorgaat met doen en onderwijzen door zijn gemeente. Het zijn de handelingen niet van de apostelen, maar het zijn de handelingen van de opgestaande Christus door de apostelen. Daar gaat het boek Handelingen over. Het zijn ten diepste de handelingen van de Heer Jezus zelf. Maar om door hem gebruikt te kunnen worden, moeten we natuurlijk wel op hem afgestemd zijn. En moeten we wel ons laten leiden door zijn geest. Dat we lichaam van Christus zijn. Dat deze gemeente ook een lichaam van, als het lichaam van Christus functioneert. Wij zijn allemaal leden van zijn lichaam. En hij handelt, hij is het hoofd. Het gaat om hemzelf en wat hij wil doen in ons midden. Het gaat niet om onze plannen en activiteiten. Niet wat wij doen houdt stand, maar alleen wat God doet door ons heen. De toren van Babel is door mensen gebouwd en hield niet stand. Een hoofdstuk later lees je over de roeping van Abraham. Daar is de beweging precies andersom. Niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden. God roept Abraham om zijn vaders huis te verlaten en te gaan naar het land dat hij hem wees. Abraham verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Dus het gaat niet om wat wij allemaal kunnen doen voor God, maar het gaat erom wat God door ons wil doen. En daarvoor moeten we ons afstemmen op de Heer door gebed. En Hudson Taylor die heeft gezegd, we moeten leren om mensen te bewegen via God, uitsluitend door gebed. Soms dan beproef ik in gemeentes een te groot activisme. En we zeggen wel eens bid en werkt. Nou, dat zou kunnen, dat daar zit een kern van waarheid in. We moeten bidden en werken. Maar Henk Binnendijk zegt ook van ja, de balans is wel heel erg uitgeslagen naar het werken. Maar soms proef ik ook in gemeentes, ook bij kerkenraden en bij oudsten en bij verantwoordelijken in gemeentes, dat er heel sterk gewerkt wordt aan het mensen op de juiste plek krijgen en mensen masseren in de juiste richting en haast mensen bijna manipuleren om te gaan meewerken en dat soort dingen. Je kunt een soort druk op mensen en een druk op de gemeente gaan leggen om vooral te gaan doen wat mensen moeten doen. Maar het centrale die zei, we moeten leren om mensen te bewegen via God door gebed. Dat is een andere insteek. Dat we in de eerste plaats bidden. Ook wat betreft de middelen die nodig zijn. Natuurlijk is het goed om soms te zeggen, er is een nood en willen jullie helpen om in die nood te voorzien, maar laten we in de eerste plaats bidden. Laten we bidden voor de noden die er zijn. Laten we bidden voor de middelen die nodig zijn. Het begint met gebed. Als een werk stand houdt, dan is het geboren uit gebed. Babel hield geen stand. Je kunt de geest van Babel zelfs in kerken krijgen. Je kunt de geest van Babel krijgen in een kerkgenootschap. En dat het allemaal in stand wordt gehouden door de mensen. Omdat mensen vooral hun structuur en hun tradities en hun ego willen handhaven. Kerken kunnen bolwerken zijn van Babel. Maar het gaat er niet om wat wij allemaal kunnen doen en bereiken en presteren en opbouwen. Het gaat erom wat God in ons midden wil doen. Het gaat erom wat Christus in zijn lichaam en door zijn lichaam wil doen in deze wereld. En daarvoor is het gebed zo belangrijk, dat we instrumenten worden in Gods hand. Ik vind het zo mooi, ik zei het even tegen Willem en Esther, dat een paar jaar geleden kwamen wij elkaar tegen. Toen we allebei wandelden in Doorn. En ik had gepreekt in Doorn in de Brandpuntkapel, waar jullie toen een ochtend waren bij vrienden, geloof ik. En dat we even elkaar spraken. En toen was er nog niks van deze gemeente ontstaan. En jullie spraken ook over dat er best wel mensen waren op Urk die daarnaar verlangden. En toen zeiden we ook van, er wordt voor gebeden. Er wordt gebeden. Het is goed dat niet zomaar iemand het is gaan doen. Het is goed dat niet een voorganger of een andere gemeente of iemand dacht, laten wij eens even een gemeente oprichten. Zo is het helemaal niet begonnen. Het feit dat we hier nu vanmiddag een paar jaar later met zoveel bij elkaar zitten op zondagmiddag, is niet begonnen uit het activisme van een enkeling of de ambitie van mensen. Maar ik geloof dat wat hier nu gegroeid is, ook in deze gemeente, dat het geboren is uit gebed. Dat het geboren is, en dat zeiden jullie toen ook, en dat herkende ik ook, en ook uit mijn gesprekken met anderen met wie ik gesproken had, over dit idee dat er gebeden werd. Er werd al veel langer gebeden door mensen, dat er wellicht een soort van baptistengemeente op Urk zou mogen komen. En het is gebeurd, het is geboren uit gebed. En laten we zo gemeente blijven, lichaam van Christus, afstemmen op de leiding van de Heer. Dat we niet zelfstandig, maar in grote afhankelijkheid van de Heer, dat we onze weg vervolgen. Je zou kunnen zeggen met een gebed bij elke stap. In afwachting van wat de Heer wil doen in ons midden. En ook daarvoor mogen wij bidden. Oké, ik laat het hierbij. We gaan even pauze nemen. Drie dingen. Verstilling. De Heer ontmoeten en je op hem zelf richten. En door gebed ook merken dat je door hem gebruikt wordt als een instrument in zijn hand. En denk erover na, wellicht heb je vragen, wellicht heb je opmerkingen die je wil maken. We gaan even een kopje koffie drinken en dan komen we over 15 minuten weer bij elkaar om hier rustig met elkaar over verder te kunnen praten. Ik dank jullie voor jullie aandacht, we nemen even pauze. Oké, tot zo. Goed, er zijn een paar vragen gesteld, mondelingen of op papier, die ik eerst zal proberen te beantwoorden. En daarna is er wellicht nog wat ruimte om ook mondeling vragen te stellen of dingen op te merken. Ten eerste was er iemand die vroeg van hoe zit het nou met bidden tot de Vader en bidden tot de Heer Jezus en bidden tot de Geest. En er zijn christenen die zeggen van ja, we moeten gewoon tot de Vader bidden, want Jezus heeft ons geleerd te bidden onze Vader die in de hemelen zijt. En dat is denk ik duidelijk voor alle christenen, dat we tot de hemelse Vader mogen bidden, dat we tot God mogen bidden. De vraag is, is het ook bijbels om te bidden tot de Heer Jezus? En dat is bijbels. De Heer Jezus zegt in Johannes 14, wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vraagt in mijn naam, dan zal ik het doen. Als u mij iets vraagt in mijn naam, staat er in de NBG-vertaling, dan zal ik het doen. In de herziene staatvertaling staat dat niet, als u mij iets vraagt, maar wel in de NBG-vertaling. Maar de Heer Jezus zegt ook, je vraagt iets en ik zal het doen. De implicatie ook van het idee dat wij verbonden zijn aan de Heer Jezus. Zoals de rank één is geworden met de wijnstok. De rank is een onderdeel van de wijnstok. Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken. We zijn verbonden met de Heer Jezus. We hebben hem lief. We hebben de Heer Jezus lief. En hij zegt, als je mij lief hebt, zul je mijn geboden bewaren. Het hele Nieuwe Testament spreekt over een persoonlijke verhouding ook tot onze Verlosser. Spreekt over dat hij de herder van ons leven is, die ons leidt, die tot ons spreekt. En ik geloof dat we ook mogen bidden, Heer Jezus. Heer Jezus, wilt u? En tegelijkertijd bidden we tot de Vader en de Geest. We mogen, de Geest verheerlijkt Christus. Bidden tot de Geest komen we niet heel direct tegen, alhoewel, maar de Geest, die leidt ook, de Geest spreekt ook, de Geest is ook de Heer zelf. De Heer Jezus is God zelf, de Geest is God zelf. Dus we mogen ook bidden, Geest, Heilige Geest van God, leid mij en geef mij kracht. En we bidden gewoon tot de Heer, als we bidden tot de Vader, als we bidden tot de Zoon, als we bidden tot de Geest. En daarin kunnen we ook niet al te technisch denken, we moeten ook niet te technisch of te dogmatisch denken. We hebben een verhouding, we hebben een relatie met de Heer, die Vader, Zoon en Geest is. En ook in liederen komt dat naar voren. In veel gezangen ook die in de kerken gezongen worden, komt ook naar voren dat we zowel bidden tot de Vader als tot de Zoon als tot de Geest. Iemand anders die noemde van ja, je noemde maar 10 minuten bidden. Ik heb het vanmiddag hoofdzakelijk gehad over ons persoonlijke gebedsleven. Wellicht is dat niet terecht, want we hebben ook gelezen in Handelingen 12 dat de gemeente met elkaar aan het bidden was. We lezen ook dat de discipelen soms een hele nacht doorbrengen in gebed. Dat er ook 's nachts gebeden werd voor Petrus. Hè? Dat lezen we ook in Handelingen 12. Dus ze hadden een soort nachtwaken. Dat was echt niet maar voor 10 minuten. We lezen ook dat Jezus zelf een hele nacht doorbrengt in gebed. Meerdere keren bracht hij de nacht door in gebed. Dus als ik noem van ja, je hoeft niet langer. Ik heb niet gezegd dat je niet langer dan 10 minuten mag bidden natuurlijk. Soms dan is het wel fijn om veel langer te bidden. En ook als je bij elkaar bent. En als je een bidstond houdt, zoals er vaak ook tijdens de morgendiensten in jullie gemeente gebeden wordt door enkele mensen, dan zijn er 2 of 3 mensen die apart zijn om tijdens de dienst te bidden dat God zal werken in deze samenkomst. En dan bid je ook veel langer dan 10 minuten. Soms gaan mensen uit om te evangeliseren en dan blijven er mensen achter die urenlang, als mensen aan het evangeliseren zijn, aan het bidden zijn voor de mensen die uitreiken naar mensen in nood. En zo kan het natuurlijk zijn dat je urenlang met elkaar aan het bidden bent. En dat is helemaal niet verkeerd. Dat hoeft niet verkeerd te zijn omdat Jezus zegt, gebruik niet de veelheid van woorden. Dus ook daar moeten we geen wet en geen regel van maken. Het gaat erom dat we niet op een technische manier bidden, maar dat we het contact en de gemeenschap met de Heer zelf zoeken. En dat we ons laten leiden door zijn Geest ook in het bidden. Iemand anders stelt de vraag, mogen wij in ons gebed vragen, wilt u? Als we het onze Vader lezen, dan is dat toch een gebed in de gebiedende wijs. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden. Niet de vraag, niet altijd zo daarachteraan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Mogen wij God dingen vragen? Bijvoorbeeld, wilt u mij helpen met deze dag? Kijk, soms dan denken we wel eens wat te fatalistisch. Onze vraag naar God toe speelt een rol. Op een gegeven moment zegt Jezus tegen Bartimeus: Bartimeus, wat wil jij dat ik voor jou doen zal? Ongelooflijk. Jezus zegt, Bartimeus, wat wil jij dat ik voor jou doen zal? En in zekere zin zegt hij dat ook tegen ons. Zo'n persoonlijke relatie hebben wij met de Heer. Dat hij tegen ons zegt, wat wil jij dat ik voor jou doen zal? Vraag in mijn naam en ik zal het doen. In zijn naam bidden betekent dat we bidden overeenkomstig zijn karakter en zijn persoon. Waar je achterkant staat. Maar onze vraag speelt daarin wel een rol. Mozes ging bidden. God had bepaalde plannen. Hij wilde niet verder met het volk. Mozes gaat bidden. En dan lezen we in Exodus 32, geloof ik. God bedacht zich. God kwam terug op zijn plan omdat Mozes bad. Dus we hoeven niet... als Jezus zelf zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, is dat meer een belijdenis van overgave aan de wil van God, dan dat hij zijn eigen gebed nuanceerde of zo. Of ik bedoel, natuurlijk, hij bidt, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet gelijk, ik wil, maar uw wil geschieden. Natuurlijk zegt hij dat op dat moment wel, maar dat heeft te maken met overgave aan de wil van God. En dan zeggen we hier niet mijn wil, maar laat uw wil gebeuren in mijn leven. Uw plan met mijn leven, laat dat plaatsvinden. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet dingen aan God mogen vragen. Wij mogen vragen, we mogen vrijmoediger zijn. We mogen een bepaalde heilige onbescheidenheid hebben als we bidden tot eer van God. Dat God zijn eigen naam groot zal maken. En onze vraag speelt een rol. We mogen inderdaad echt de dingen aan de Heer vragen. En de Heer is rijk voor alle die hem aanroepen. En de Heer wil gebeden worden en hij wacht erop totdat wij uitspreken dat we het van hem verwachten. Dus inderdaad, wij mogen God dingen vragen. Iemand anders die vroeg, zou je iets meer kunnen vertellen over hoe we met die fear of missing out kunnen omgaan? Want het is heel herkenbaar, in ieder geval voor een deel van ons vanmiddag aanwezig. Dat je de hele tijd in beslag wordt genomen, dat het wordt steeds meer. De afgelopen 10 jaar, er zijn nu een aantal uitzendingen van Eén Vandaag, waarin ze drie keer nadenken over 10 jaar smartphones. 10 jaar geleden deden smartphones een intrede in ons land. Toen de mobiele telefoon kwam, waren de meeste mensen die hadden zoiets van, nou, ik hoef helemaal niet gebeld te kunnen worden als ik onderweg ben. Ik heb thuis een telefoon, als ik onderweg ben is hem niet nodig. De meeste mensen die dachten, wat is dat voor onzin om een telefoon mee te nemen en ergens anders bereikbaar te zijn. Dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Nou, 10 jaar geleden waren er heel veel mensen die zoiets hadden van internet met me meenemen of meer dan alleen bellen met mijn telefoon. Dat stond ver van ons af, maar langzaamaan. Zelfs mijn schoonvader heeft nu een smartphone. Die altijd zei, dat hoef ik allemaal niet en dat wil ik niet. Weet je, de meeste van jullie leven met een smartphone. Dat is veranderd. Ja, hoe ga je daarmee om? We moeten goed nadenken over goede gewoonten. Een hele goede gewoonte is om je smartphone niet mee naar bed te nemen. Laat hem in de woonkamer liggen. Zorg dat hij opgeladen wordt in de woonkamer. Wij hebben als regel voor onze kinderen altijd gezegd, totdat je 16 bent wil je zeker niet dat je je telefoon op je nachtkastje hebt liggen. Maar ik doe het ook al lang niet meer. Ik leg mijn telefoon niet in mijn nachtkastje. Ik wil dat ding gewoon niet naast mij hebben. Als je gaat slapen, dan hoef je niet bereikbaar te zijn met appjes of zoiets. Dat zijn goede gewoonten om aan te leren. Er zijn heel veel tieners die 's nachts, als een vriendin appt dat ze zich rot voelt. Als een vriendin van 16 appt, ik voel me depressief. Dat de meisjes aan wie ze dat appt zich verplicht voelen om 3 uur 's nachts te gaan terugappen. Dat gebeurt ongelooflijk veel. Je hebt dat ding naast je liggen. Je ziet het. Ja, nu kan ik toch niet antwoorden. Zit je midden in de nacht, zit je gewoon te appen. Het berooft ons van onze nachtrust. Nou, weet je, dat zijn allemaal nieuwe problemen die zich voordoen. En we moeten dat gewoon leren hanteren. We moeten leren om dat in goede banen te leiden. En hoe precies, ja, dat weet ik ook niet. In ieder geval dat we grenzen moeten aanleggen. En ook als ouders dat het goed is om grenzen aan te leggen. Ik hoop dat mijn dochter, als ze volgend jaar 16 wordt, dat ik haar dan wijs heb kunnen maken dat ook als ze 16 is, dat het beter is om dat ding niet op haar nachtkastje te laten liggen. En er zijn ook scholen die bewust zeggen, dat zag ik ook op dat item, over 10 jaar smartphone. Er zijn heel wat scholen, gelukkig in Nederland nog, die zeggen, wij willen gewoon niet dat de kinderen hun telefoon in de klas hebben. Ik weet niet hoe scholen op Urk daarmee omgaan, maar de concentratie neemt natuurlijk af. Überhaupt neemt de concentratie af. Het concentratievermogen neemt af om te kunnen luisteren. Zoals vanmiddag heb je 3 kwartier naar mij kunnen luisteren. Maar alleen het vermogen om dat te kunnen, om naar iemand te luisteren die alleen maar verbaal dingen tot je zegt en die niet allemaal beelden daarbij gebruikt, allemaal visuele hulpmiddelen, dat vermogen wordt minder vanwege de smartphones. We worden de hele tijd meer afgeleid en om je op 1 ding te richten en om niet te multitasken, maar 1 ding te doen, dat wordt steeds minder. Maar er zijn ook scholen die zeggen, dat willen we helemaal niet. We willen dat onze kinderen gewoon blijven leren om zich goed te concentreren. Nou, we zullen hoe dan ook, zal de hele samenleving en wij als christen zullen ook wegen moeten vinden om dit, om de zegen van het internet te blijven behouden, maar de gevaren van het internet om die te bestrijden en die te voorkomen. Dat is onze uitdaging. En daarvoor is beperking ook nodig. Bij ons gaat om 11 uur het modem uit. We hebben een tijdklok op het modem. Dat wil zeggen dat onze kinderen 's nachts geen wifi hebben. Helemaal niet. We zijn nog steeds bereikbaar, want ook zonder wifi ben je bereikbaar. Als mijn moeder ineens in het ziekenhuis komt 's nachts, dan kan ik gebeld worden. Ook op de vaste telefoon natuurlijk. Maar wij hebben zoiets van, het is goed om offline momenten te hebben. Nou hebben mijn jongens natuurlijk ook bundels, dus ze hebben 's nachts ook wel internet. Dus, maar goed, dat is hun verantwoordelijkheid. Maar ze verklaarden ons echt voor gek. Ze dachten echt, wat is dit voor onzin? Maar zo langzamerhand beginnen ze door te hebben dat ze offline periodes nodig hebben in hun leven. Ik heb zelf een caravan waar ik in het bos in Ermelo, een paar kilometer van huis. Ik heb een prachtige studeerkamer bij huis. En toch geniet ik ongelooflijk van een caravan waar ik volledig offline ben. Voor mij is dat silence en solitude. Ik ben daar helemaal in de stilte. Ik ben daar alleen en ik heb nog nooit mijn mobiele telefoon meegenomen naar mijn caravan. Voor mij is die plek heilig. En ik zal je zeggen, wat een rust het geeft om dat ding niet bij je te hebben. En er is een psycholoog, ik kwam ook een psycholoog tegen op een andere actualiteiten-item op de televisie. Die zei, er gaat een tijd komen dat veel meer mensen zullen zeggen, ik ga 1 keer per dag even, niet letterlijk, maar om het te schetsen, ik ga even naar de winkel verderop om online te zijn en ik haal mijn mails en ik haal mijn appjes en ik haal mijn informatie binnen en daarna ga ik weer weg en ik wil thuis eigenlijk niet dat de hele wereld mij de hele tijd kan bestoken. Deze psycholoog zei, naar die tijd zullen wij toegaan dat mensen zullen zeggen, ik wil gewoon mijn eigen leven leiden en ik wil niet meer geleefd worden door het internet. Nou, dat is een uitdagende gedachte, maar ik merk zelf hoeveel rust het geeft om even niet dat ding bij je te hebben. En ook kort geleden is er ook een psycholoog geweest, die heeft een experiment gedaan met een groep jongeren. Die heeft hen uitgedaagd 1 week lang offline te leven. 1 week lang zonder smartphone. Dan is afkicken. Dat is echt afkicken. Maar de meeste jongeren die daarna meededen, die zeiden, wat was dit mooi. Wat heb ik nu veel meer met anderen echt gesproken. Ik heb veel meer echt gesprek gehad met anderen. Ik heb veel meer ontmoetingen gehad. De eenzaamheid neemt toe door het internet. Want er is wel digitaal contact, maar er is minder echt persoonlijk contact. Nou, dat zijn allemaal dingen waar we over na moeten denken. Maar het antwoord heb ik ook niet. Het is een oerwoud waar we onze weg in zullen moeten vinden. Ik ben heel blij met het feit dat we met zoveel hier zijn. Ik heb trouwens, het is iets van 1,5 jaar geleden dat ik hier gesproken heb over bidden met barensweeën. Misschien dat sommigen van jullie dat kunnen herinneren. Ik zag dat die preek op YouTube was gekomen. En dat best heel veel bekeken is. En toen dacht ik, Het is wel iets wat de Heere in deze gemeente ook, waar de Heere deze gemeente bij bepaalt. Ik kreeg dan ook heel veel reacties van mensen die zeiden, ik herken dat en ik ervaar dat. Dat je bidt, hè, totdat Christus gestalte in u krijgt, zegt Paulus. Bidden met barensweeën, bidden met verlangen, met een yearning, met een uitstrekken naar God, met een dorst naar de Heere. Dat God zich zal openbaren, dat God zal handelen, dat er iets zal gebeuren. En ik weet dat er bidders zijn. Op Urk zijn veel bidders en in deze gemeente zijn bidders. En nogmaals, uit gebed beginnen de dingen die van God zijn. En een werk houdt stand als het van boven naar beneden is en niet van beneden naar boven. En ja, de Heere geven dat wij de weg zullen vinden om persoonlijk te bidden, maar ook met elkaar te bidden. Dat jullie als gemeente de weg vinden om met elkaar te bidden. Dat de bidstonden een genot zullen zijn voor een ieder die eraan deelneemt. Niet een sleur, niet technisch, niet uiterlijk, maar dat het een hartelijk gebeuren zal zijn als jullie bij elkaar komen om te bidden. En dat je gewoon je verblijdt in de Heer Jezus en in de eer als je bij elkaar bent om te bidden. Dat is het wezen van gebed, dat je je verwondert en dat je je verblijdt en dat je dan beseft, het mooiste in mijn leven is mijn relatie met God. Dat mag je ook met elkaar beleven als je bij elkaar komt om samen te bidden, die levende relatie met de Heer onze God. Ik stel voor dat we ook afsluiten met gebed. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, we danken u zo dat we het voorrecht hebben om tot u te spreken. Heer, dat u zo veel liefde voor ons hebt, dat u naar ons wilt luisteren, dat u zichzelf ook aan ons openbaart en bekend maakt, dat u spreekt tot ons door uw woord en door uw geest. En Heer, dat we mogen wandelen met u, dat we mogen leven met u. Heer, dat u binnenkomt en maaltijd met ons houdt als we de deur van ons hart voor u openen. En zo vragen we u of u ons wilt leiden. Heer, dat u ook deze gemeente verder wilt bouwen. Van boven naar beneden. Dat het uit u, door u en tot eer van u zal zijn. Dat de geest der gebeden ook uitgestort zal zijn over velen. En dat in antwoord op gebed uw stem zullen horen. En dat er dingen vanuit de geopende hemel mogen gebeuren. Heer, ook hier. En ook op Urk en in de Noord-Oostpolder. En in het bijzonder bij die mensen, Heer, die te maken hebben met duisternis. Licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. Dank u dat we dat met elkaar mochten zingen. Maar we bidden voor hen die nog wandelen in duisternis. Die gebonden zijn, die in zonde leven, die nog niet met u verzoend zijn. Heer, die nog bekeerd moeten worden. Die nog tot wedergeboorte moeten komen. En we bidden u dat u, Heer Jezus, wilt geven dat wij als lichaam van u, als leden van uw lichaam, gebruikt zullen worden door u. Zodat het licht dat u bent ook gaat schijnen in de levens van heel veel andere mensen. Wilt u daartoe ons gebed verhoren? Wilt u dit doen in en door ons? En dat we meer en meer ons zullen verwonderen over u en ons zullen verblijden in u. Vul ons ook met uw geest en leer ons bidden. Zoals Jacob al zei aan het begin en bad aan het begin, willen we ook afsluiten. Leer ons bidden, Heer. Leer ons bidden. Opdat er kracht van u zal zijn. Opdat er veel zal gebeuren van u in ons midden. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen.